Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Oakley, Physic en Triathlon World. Find your best.
De eerste podcast van oktober alweer. Toch wel de laatste races nog in het verschiet voor dit seizoen. Maar dan is het seizoen toch weer echt heel... in ieder geval voor de agegroupers een beetje voorbij. We hebben natuurlijk nog wel het WK in Taupo en het WK op Hawaii. Dus daar kijken we nog met heel veel plezier naar uit. Dit keer een podcast zonder Omar. Schrik niet, hij is niet op trainingskamp. Maar hij is in Barcelona om zijn broer Milan... te ondersteunen. Die heeft dit weekend Ironman Barcelona. Dus die dacht, het is leuk om daar ook naartoe te gaan. Afgelopen weekend. Ik wil toch even de races van afgelopen weekend nog bespreken. We hebben onder andere Ironman Chattanooga gehad. Hè, waar de swim niet doorging. Maar uiteindelijk wel hele mooie resultaten, denk ik. Bij de dames Sarah True, die weer wint. Stephanie Clutterbuck, die eigenlijk vorig jaar nog agegrouper was, die het echt wel goed doet bij de pro's dit jaar. Een tweede plek. En bij de mannen hadden we Sam Long, die won. Het zwemmen ging niet door, dus dan zie je dat soort gasten naar boven komen drijven. En die wint daar met toch wel flinke voorsprong op zijn concurrenten. Daarnaast hadden we nog het wereldkampioen Xterra. Waar Rachel Klamer en Richard Murray een opwachting maakten. Onder andere Rachel Klamer, die een negende plek wist te behalen. Nog wel als eerste uit het water kwam. Maar je ziet met mountainbiken dat ze toch wel wat verliest op de echte mensen die daar meer ervaring mee hebben. Romy Spoelde, die het heel goed deed. De tiende plek daar zo. En we hadden Richard Murray, die bij de mannen ook tiende werd. Daarnaast hadden we nog een aantal andere pro's aan de start. Kirijn Waaienberg, die 28e werd. Bart Kooijmans, die 37e werd. En Lucas Groene, die helaas moest uitstappen. Daarnaast bij de agegroupers nog een aantal mooie resultaten. Ik noem even de top 10 bij de verschillende agegroups. Dan hadden we bij de mannen Pim van Marel, die 6e werd bij de mannen 30. Ferdinand Olderman, die 5e werd bij de mannen 40. Michel van Schie, die 7e werd bij de mannen 50. Mark Waaienberg, die 5e werd bij de mannen 60. En bij de vrouwen Margriet de Beus, 9e bij de vrouwen 40. En Kim Kounet, die 10e werd bij de vrouwen 55. En uiteraard hadden we ook nog de triathlon bij de bosbaan. En dat werd gewonnen door Morena Stevens, die wij vorige week nog spraken in Nice. Een week na Nice toch weer een wedstrijd gewonnen. En eigenlijk de wedstrijd waar iedereen naar uitkeek afgelopen weekend, dat was de 1000 van Ibiza. En dat is ook gelijk een mooi bruggetje naar onze gast van vandaag, Alex Bok. Welkom.
Hey Westie, goedemorgen.
Alex Bok, jij bent natuurlijk het gezicht, of in ieder geval de man van Q-Cycle in de laatste periode. Leuk om hier te zijn, denk ik. En fijn dat je er bent. En als we kijken naar afgelopen weekend, deed natuurlijk iemand mee waar je veel voor doet, Rico Bogen. Mm-hmm. Hoe heb je die wedstrijd beleefd?
Nou, het was eigenlijk de eerste wedstrijd waar ik niet zelf aanwezig was. Dus ik ben in Miami, San Francisco en Londen geweest. We doen dat in het teampje om Rico heen. Probeer het af en toe af te wisselen. Dus Joe Spinder, Rico's coach, die was in Ibiza. Dus ik heb hem thuis online bekeken. Dus dat geeft ook even een heel ander perspectief. Dat je in één keer achter het scherm kijkt en je dus eigenlijk veel meer ziet. Dat is een beetje als bij Formule 1. Als jij in één bocht staat en je ziet er continu 20 auto's in die ene bocht langskomen. Of je kijkt op tv. Je krijgt wel meer overzicht. Maar het was uiteindelijk een... hele taaie wedstrijd voor alle atleten. Ja. En Sam Laidlow, die vooraf echt probeerde weg te komen op de fiets. Ja. Dus we hebben de cijfers van Rico gekeken. En dan zie je op de fiets een normalized power van meer dan 400 watt. Ja. Voor 80 kilometer lang. Nou, dan
het zijn bizarre waardes inderdaad.
Ja, bizarre waardes. Dan verbrand je wel heel veel lucifers al op de fiets. Dus tijdens het lopen kwam hij toch net iets te kort daar. Maar ook een Marten van Riel, een Sam Laidlaw, die toch wel heel, heel hard nu gaan op het lopen. En daar hebben we met Rico, moet je niet vergeten, hij is net een week 24, nog wat werk te verrichten aan de warmtekant, de hitte. Ja. En B, het laatste, de tweede helft op het lopen. Maar goed, zevende ook in Londen, derde in San Francisco. Zijn eerste seizoen. Voor een 24-jarige.
Ja.
We zijn er blij mee.
Ja, nee, precies. Natuurlijk, vorig jaar natuurlijk wereldkampioen op de 70.3. Hè. Dat was eigenlijk al voor veel mensen een verrassing. Hoe ben je bij die jongen terechtgekomen eigenlijk? Want die in het verleden kennen we niet. Ik heb hem wel eens gezien bij een wedstrijd dat hij het echt wel goed deed. Hè, waar dat toch wel een verrassing wil niet zeggen. Maar toch wel iemand waar je... Die in dat opzicht bij deze wedstrijd en ook weer 1000 dit seizoen, dat hij echt wel meedoet.
Ja, absoluut. Nou ja, Rico is, voor mij is dit toch wel iets wat ik geleerd heb tussen 2007 en 2014.
Ja.
Ik ben zelf geen topsporter. Ik heb mijn age group gereisd vanaf 1991. Maar ja. Goed, ik zou mezelf gewoon een heel gemiddelde amateur age group atleet willen noemen. Maar tussen 2007 en 2014 met dat team, Team TBB, waar je toch dan 7 jaar lang schouder aan schouder werkt met iemand als een Brad Sutton.
Ja.
Die ja, in mijn ogen toch nog echt wel een beetje de Johan Cruijff van de triathlon is qua coaching, qua coach.
Ja.
En dan leer je wel om talent te herkennen. Je leert ook hoe je een omgeving creëert waar succes eigenlijk... ja, uiteindelijk het resultaat gaat worden. Maar om het bij Rico even te houden. Ja, ik kreeg... We hebben natuurlijk dat Next Gen programma. Waar we nu zo'n 60 amateur atleten... met ook een aantal pro's in 13 landen. Dat hebben we over de jaren heen gebouwd. En dan komen soms daar atleten door... die aan de deur kloppen bij Qcycle en zeggen... hey, mag ik een fiets? Nou ja, goed. Ik wil ook wel een Ferrari en jij ook. Maar we krijgen hem niet allemaal. Maar daar zat ook Rico tussen. En ik ben met hem aan de praat geraakt in 2021. Dus 22, sorry. Dus dat was 2,5 jaar geleden nu. En ja, je zag wel qua zwemmen aan zijn tijden direct wel van... Ja. Boah, hij kwam uit de top zwemmen. Ging door naar short course.
Ja.
Ik had toen nog niet door dat hij aan de middellange afstand... Die potentie zat erin, maar hij wilde toch eigenlijk wel... richting het Olympische stuk pushen. Toen die daar net buiten de boot viel... ja, heb ik hem toch wel heel gauw naar Qcycle gehaald... hem op een fiets gezet en contact gekregen met zijn ouders. Ja. En dat is eigenlijk zo. Dat is, 2,5 jaar hebben we heel intens samengewerkt... van heel luchtig in het begin naar een soort sneeuwbal die zich uitbreidt.
Ja, precies. En je bent heel erg betrokken. We hebben heel veel te bespreken, maar enerzijds hebben we natuurlijk Qcycle. Dat gaan we zo nog even bespreken van hoe dat ontstaan is. Je bent nauw betrokken bij Enrico Bogen bijvoorbeeld. Je bent ook echt wel nauw betrokken. Hè? Je bent bijna bij elke wedstrijd ben je aanwezig om hem te begeleiden. En ja, hoe ziet dat er precies uit? Wat doe jij allemaal voor hem?
Ja, nou, ik denk dat het beste om dan te beschrijven is... triathlon is een individuele sport. En we weten allemaal... dat uiteindelijk, als jij aan de start staat bij het zwemmen... moet je het toch zelf doen.
Ja.
Maar als je de link maakt naar Formule 1... daar moet een Max Verstappen of een rijder uiteindelijk op het circuit... ook zelf presteren. Maar dat is het tipje van de ijsberg. Ja. Dus ik zie triathlon sport toch ook wel heel erg als een teamsport. En dat is ook, denk ik, de link waar we ook nog wel over te spreken komen... over Inside Triathlon.
Ja.
Dat vind ik heel mooi wat jullie doen. Dat zo'n teamomgeving, daarvan heb ik zelf 7 jaar geleerd... een goede teamomgeving waar atleten, coaches, sponsors, partners... met elkaar samenwerken. Dat is de omgeving waar kampioenen uit voortkomen. Dus voor Rico, in het begin was het kom op onze fiets.
Ja.
Ik kan je wat adviseren over sponsoren. Hoe je jezelf presenteert als brand. Want dat roep ik ook tegen me. Je bent atleet, maar je bent ook een brand en je bent ook eigen ondernemer. En dan kijken de meeste atleten je natuurlijk wat vreemd aan in het begin. Van wat bedoel je? Maar dat ben je. Het is niet meer alleen als jij op zaterdag of zondag bij de race goed performt. dat je dan vanzelf wel succesvol wordt als een professioneel atleet. Helemaal niet. Dus eigenlijk wat ik om elke atleet waar we mee werken, waar we echt potentie zien, bouwen we een soort driehoek, een soort team. De driehoek bovenin de punt is de atleet. Hij is de atleet, hij is de CEO en hij is ook de brand owner. Ja. Dus de atleet is in charge. En dan in die tweede punten bouw ik dan vaak een coach in. Het is onherroepelijk dat een goede coach een atleet naar hogere niveaus kan trekken. En dan heb je daarna manager, sociaal media en commercieel. Dus al vrijweg in het begin had ik eerst de link met Rico. Die eigenlijk ook zei, kun je me helpen aan sponsorenkant, aan die brandingkant. Me introduceren in de wereld van triathlon. Dus ja, wat doe je dan de avond voor, dag voor Latti? Loop je langs het meer daar en dan zie je Greg Wells, die ik goed ken. En je ziet de race announcers. En dan ben ik altijd wel redelijk brutaal. Om te zeggen, Greg, ik wil je even voorstellen aan een toekomstig wereldkampioen. En dan kijken ze je aan van,
wie is dat?
Wie is die druif? Maar ook zij zijn wel op zoek naar content. En zijn wel op zoek naar de verhalen achter.
Ja, precies. Ja.
Dus ik was natuurlijk, ik wist niet dat ik 24 uur later inderdaad een wereldkampioen bij ons zou hebben. En het was ook wel iets wat eigenwijs, maar ze vinden dat ook wel mooi. Plus, door Team TBB, als je soms dat voorspellingen maakt, dan wordt toch wel gezegd, laten we maar met een kooltje zout nemen. Maar we kunnen ook niet zeggen dat hij nooit gelijk heeft gehad. Want ja, je hebt toch met dat team 5 wereldkampioenen, 49 Ironman kampioenen en 66 halve Ironman kampioenen. Dus we hebben ook best wel goed gezeten. En dat is uitgebreid. Dus daarna had Rico een short course coach. Die in november, oktober 22 bij Rico kwam. En zei van, hey, ik zie jou niet Parijs halen. Mm-hmm. Dat was heel eerlijk. En ik denk eigenlijk dat je meer geschikt bent voor de halve Ironman distance. En dus toen kwam hij wel bij me van, hey Alex. En de coach had er ook bij gezet. Dat vond ik echt een compliment waard. Hij zei, en als je nu doorgaat, dan ben ik niet de juiste coach voor je.
Ja.
Petje af.
Ja.
En dus toen kwam Rico bij mij en zegt, ik moet een nieuwe coach gaan zoeken. Ik zei, nou, prima. Ik wil dan voorzichtig zijn. Ik heb ook geen zin om dingen op te dringen. Maar ik zei, waar denk je aan? Ja, mijn moeder. Ik denk, oh jee. Zei, dat zie ik niet zo zitten, maar dat is ook uit die 7 jaar.
Ja.
Ik denk, familie is familie. En ik denk, als je, Sam Laidlaw heeft bewezen dat het tegenovergestelde ook waar kan zijn. Maar ik zie toch liever een moeder zijn. En niet een coach.
Ja.
Dus toen was het wel, goed moest ik hem eerst eigenlijk overtuigen dat zijn moeder toch niet zo'n goed plan was. En toen heb ik eigenlijk gezegd van, nou, dan zijn er 2 opties. Denk ik, als we haar niet nemen, dat is of een Yvonne van Vlerken of een Joe Spinder. Rico heeft met Yvonne van Vlerken gesproken, maar Yvonne is toch wel erg, wilde echt wel graag bij de damescoach blijven.
Ja. Ja.
En Joe had er in het begin ook niet zo heel veel zin in. Want die zei, weet je, ik coach 30 age groupers. En van die 30 gaan er 10, 15 per jaar naar Kona. Dat is mijn business, daar ben ik goed in. Dus een pro vind ik lastig. Ja. Nee, Joe, we gaan dit wel doen. Dit is een mooi project. Zo is Joe erbij gekomen. En dan, dat je dan. En ik weet hoe goed Joe is, want Joe was vroeger een pro op Team TBB.
Ja, ja.
En dat je dan 9 maanden later op de finishlijn staat in Latti. En je daar Rico eerste ziet worden, daar krijg je nog steeds kippenvel van. Dat is iets heel bijzonders.
Dat was buiten het feit dat je weet dat het een goede atleet is, toch wel een hele grote verrassing, denk ik. Toch?
Ja, Wesley, ik had dat op een 2-3 jaren project gezien. Ik zie al die projecten wel op 24 tot 36, 48 maanden. Anders ben je niet realistisch bezig. Nee. En iemand die niemand nog kent, maar je ziet het wel aankomen. Je ziet wel dat die in Mallorca, in zijn eerste, je zag dat hij in San Marin in 22 won hij de age group overall met 7 minuten. Goed, dat was de aanleiding om te zeggen, dat gat wordt groot, nu moet je wel pro gaan.
Ja.
Ik vind dat veel age groupers dat te snel doen, die switch naar pro. Maar goed, dat is een ander verhaal. En uiteindelijk heeft hij dat wel gedaan. Dan 4e in Mallorca, dan kom je in Krachau, 17.3, waar toch 35 pro's doen, Patrick Lange, en waar die iedereen op 2,5 minuut afstand op het lopen houdt.
Ja.
Nou, als jij 35 pro's achter die aan hebt, inclusief Patrick Lange, dan moet je als jong gastje wel echt wat kunde hebben.
Ja.
Toen werd hij zesde in Luxemburg. Twee maanden later werden we eigenlijk geconfronteerd dat de hitte nog niet zijn grote kracht is. Dus willen we met hem in Kona in de komende jaren echt wat gaan doen, dan hebben we nog wel een lange weg te gaan. En ja, dan zie je wel dat er potentie is.
Ja.
Maar, en toen hebben we hem een maand lang op hoogtestage meegenomen in St. Moritz. Ja, dat zijn wel dingen die we bij Team TBB ook weten, wat die met je lichaam doen.
Ja.
Joe Spinder is er ook mee naartoe geweest. Zijn moeder gaat dan ook mee. Er staat een heel familie achter.
Ja.
Dus als je kijkt naar zo'n Formule 1 team, Rico is de atleet en de coureur, maar daar staat een fietsenpartij achter, daar staan coaches achter, daar staan nutrition mensen achter. Ja, ik zelf denk ik heb ook wel nodig geleerd over in ieder geval een stukje human performance. Ik ben geen coach, maar je weet wel hoe je een atleet wel de stipjes kan laten zien van hoe je die berg opkomt. Dus ja, het was een mooie verrassing. 1 of 2 jaar eerder dan verwacht.
Ja.
Maar het maakt het alleen maar nog mooier.
Nee, precies. Er zit nog hoop in het vat, denk ik, voor die jongen.
Ja.
Als we eens terug gaan in de tijd, hè, een aantal jaar geleden. Wanneer ben jij nou met die triathlon sport in aanraking gekomen? Wanneer is dat geweest?
Nou, ik heb 23 jaar in het buitenland gezeten. Dus in Azië.
Ja.
Daar ben ik in 1991. Kom ik uit zwemmen.
Ja.
15 jaar gewaterpoloed. Dus ik heb in Singapore ben ik ooit mijn eerste Olympic afstanden gaan doen. En daar ben ik wel echt verliefd geworden op die sport. Het zwemmen, het fietsen, lopen. Ik heb 12 jaar eerst in het bankwezen gezeten. Maar in 2006 ben ik eigenlijk meer met werktechnisch een overstap gemaakt vanuit het bankwezen. Vanuit een mooi kussen met gouden handboeitjes. Ben ik zomaar een retail franchise gestart, de Bike Boutique. Dus dat werden fietsenwinkels in Singapore, in Maleisië, Filipijnen, Australië, Duitsland. Ik had een soort boutique Decathlon in mijn hoofd. Nou ja, daar ben ik eigenlijk door, als we fast forward van 2006 tot 2023, business technisch gezien in retail gezeten. Ik werd de distributeur voor Cervelo in Azië, voor 10 landen. Ik heb gewerkt met Ironman in event merchandise. Een professioneel team met die Brad Sutton. Voor 7 jaar gerund. En uiteindelijk ben ik gaan werken met meer brand eigenaren. Dus een John Cobb uit Amerika die zadels en fietsen maakte en heel veel met Lance Armstrong heeft gewerkt. En heel langzaam door al die lagen van de fiets- en bike-industrie, maar toch wel heel erg gericht op het triathlonstuk, kreeg ik steeds meer een gevoel van, hey, ik ben allemaal producten van andere mensen aan het verkopen.
Ja.
Hoe leuk zou het ook niet zijn om een eigen product te maken? En ja, zo kwam in 2019 Richard McCange bij me aan de deur. Die kende ik nog vanuit zijn technisch directeurschap bij 3T Cycling.
En
dat we allemaal wel wat handlebars, stems of vorken of aerobars hebben gebruikt van 3T. Daar was Richard 7 jaar technisch directeur, komend vanuit de Formule 1. En Richard kwam bij ons in Team TBB altijd praatjes houden over hun producten, maar ook praten met onze atleten en Brad Sutton. Want we hadden altijd toch wel een pool van 30 pro's per jaar.
Ja.
En daar kon hij heel veel productideeën op doen. Van, hey, Chrissy Wellington, waarom hou jij je handen zo en niet zo? En dan kwam hij 4 maanden later weer met een totaal nieuw prototype aan. Kunnen jullie dat testen? Dus Richard was echt wel een beetje, zag ik als de Willy Wortel van de triathlon.
Ja.
Werkte ook met Tour de France teams, Carlos Chastre. On the track met een aantal veel wereldkampioenen. Had natuurlijk ook al ervaring in de Formule 1 met wereldkampioenen. Hij heeft natuurlijk alle auto's gebouwd van Michael Schumacher, Jos Verstappen. Dus je praat over iemand die betrokken is geweest bij 7 Formule 1 wereldkampioenschappen, 91 Grand Prix. Nou, dan heb je technisch gezien wel wat, wel wat te zeggen. En die kwam in 2019 met een heel wild plan over een nieuwe fiets, over een nieuwe technologie. En nou ja, als we nu terugkijken, is dat het begin geworden van Cruise Cycle.
Dus 2019 kwam hij naar je toe en zei van, nou, dit is mijn idee. En wat was jouw reactie daarop? Had je direct zoiets van, nou, dit gaat het worden, of had je nog twijfels?
Nee, ik had enorme twijfels. Ik heb ook gelachen, want hij belde me, of hij stuurde een LinkedIn op 17 januari 2019. En dan zegt Alex, ik ben aan het einde van mijn LinkedIn-lijst. Je bent de laatste. Ik zeg, nou, bedankt. Die ik benader. En hij zegt, kunnen we eens bellen? Ik heb een idee. Dus we zijn op de online gesprongen. En hij schreef de voorkant van... Hij beschreef eigenlijk hoe in zijn optiek er al 20, 25 jaar nauwelijks of geen ontwikkeling waren geweest in triathlonfietsen. Ik zei, moh. Ja. Ik vind dat er best veel in de triathlonkant gebeurt. Hij zei, nee, maar als je kijkt naar de frames, het enige waar we mee bezig zijn geweest tot nu toe is het frame, is de fiets proberen te verstoppen voor de wind.
Ja.
Maar niemand kijkt naar de fiets en de rijder als een systeem.
Mm-hmm.
Dat doen we in de Formule 1 wel. En ik heb, weet je nog dat we bij Team TBB ook vaak aerotesten deden? Waar moet je je waterfles doen op de fiets? Achter je billen, op je frame, yeah, of tussen je armen. En daar hebben we inderdaad, verrekte veel deden we toen al in 2007, 8 en 9, heel veel testen.
Yeah.
En daar leerden we eigenlijk alles wat je tussen je kin, het einde van je vingers en je borst doet. Alles wat je daar plaatst, levert je eigenlijk alleen maar voordelen op. En hij zei, daar ben ik jaren nu mee aan de slag geweest en ik heb eigenlijk de voorkant van de fiets totaal veranderd. En toen zei ik, ja, maar goed, wat komt daaruit dan? Nou, ik denk dat ik een technologie heb opgezet waarmee je tussen de 3-6% aan performance kan winnen tegen bijna elk brand. Ik zei, ja, maar ik was, als je mij opensneed, was ik totaal Cervelo rood.
Ja, ja, ja.
Ik zei, ja, maar dat zal je niet zomaar lukken ten opzichte van de Cervelo P5. Jawel, ik ben nu in mijn derde iteratie en ik denk dat ik ook op de Cervelo P5 3-5% kan winnen. Ik zei, joh, pas op wat je nu zegt, want dat is wel de gold standard. En we hadden zoveel voordelen behaald met die Cervelo P5.
Ja.
Dat als hij dan zomaar zegt, ik zei, dat is 15 jaar engineering.
Ja, precies. Ja.
Daar zou ik wat voorzichtiger in zijn. Ja, maar je weet, ik ben voorzichtig en ik maak geen valse statements. Ik ben een engineer en geen marketeer. Oké. Okay. En toen zei ik, nou, prachtig idee. Ik zeg, ik zou ermee naar Kenia gaan. Ja. Maar geef een licentie af. En kijk of zij het op hun triathlonfietsen zetten. En dan ga je gewoon achterover zitten. Nee, ik wil een eigen fietsenmerk starten. Ik zeg, oh, dat is wel het ergste wat ik gehoord heb de afgelopen 2 jaar. Ik zeg, weet je, de wereld heeft echt wel genoeg fietsbedrijven.
Yeah.
Daar hoeft niet nog een merk bij te komen. Nee, je moet naar me luisteren. Luister, geef me een kans om het uit te leggen.
Yeah.
Dat heeft hij eigenlijk gedaan. Ik zei, nee, Gert, pak 180 seconden. Dan moet je ongeveer kunnen uitleggen wat het dan doet. Ja, Westie, toen beschreef hij eigenlijk wat hij met die vork...
Yeah.
Wat hij door de introductie van de disc brake... zijn dus de remblokjes op het voorwiel niet meer nodig.
Mm-hmm.
Hij zegt, dan kan je eigenlijk als engineer 10 jaar foto's van Kona op de lavavelden,
ja,
bekijken van de zijkant. En jezelf afvragen, als ik die remblokjes niet meer nodig heb en die niet meer ergens aan de fiets vast moeten zitten, wat toch de hoofdbalbuis, ja, of de head tube in het Engels is, dan kun je eigenlijk dus het carbon op totaal andere plaatsen zetten.
Ja.
Ja, dan zitten wij als fietsers natuurlijk, waar heeft die dan? Dat is Richard à la Formule 1. Dus dan kan je de fiets eigenlijk anders construeren.
Ja.
Dus ik zat ook zo, oké, ja, en toen? Nou, toen ben ik eerst die vork eens wat breder gaan maken.
Ja.
En ook een stuk hoger. Zodat we, want de wind botst altijd tegen je wiel aan. Dan kom je niet aan. Daarna botst hij tegen je handen aan. Die moet je ergens laten. Daarna botst hij tegen je helm aan. En daarna botst het tegen de hoofdbalbuis. Daar wilde ik veranderingen brengen. Oké, ik kon nog maar net volgen. En toen zegt hij, dus ik heb de vork zo breed en zodanig hoog gemaakt dat de wind niet meer tegen die hoofdbalbuis knalt.
Yeah.
Want dan wordt hij opgesplitst, in twee gesplitst, komt hij naar buiten en dan gaat hij tegen je knie aan. Hij zegt, elk merk heeft enorm last van de turbulentie van de wind om je knie heen. Als jij dat 180 kilometer of 90 kilometer hebt en die wind turbuleert om jouw knie heen, dat geeft veel meer frictie. En onnodige vertraging en hogere windweerstand dan we eigenlijk denken. Ik zei, ja, maar oké, maar als je een vork hebt, Richard, elke vork sinds 1891 heeft een vork en daarboven zit een stuurstang op.
Yeah.
Ja, dat klopt, ja, dat was een groot probleem. Wat heb je daarmee gedaan dan? Ja, ik heb die stuurstang gewoon afgezaagd. Ja, maar hoe verbind je dan nog het frame met de vork? Ja, dat heeft me een jaar gekost. Dat was 2017, 18. En toen heb ik eigenlijk bovenop de vork twee support rods gezet. En dan heb ik dus bovenbuis van de fiets met twee pivots erop. Die plaats ik erin en dan plaats ik een topcap op. En dat noem ik een steer pivot box. Ja, dat hebben we in Formule 1, deden we dat 15 jaar geleden al. Yeah. Nou, Westen, ik weet of jij het nog kan volgen. Maar ik niet meer.
Nee.
En ik zeg maar, wat heb je dan bereikt? Ik zeg, nou, drie dingen. Ik reduceer de botsing van de wind met de hoofdbalbuis. Want hij waait nu gewoon dwars door de vork heen. Twee, net als in de Formule 1 heb ik hele brede stangen gemaakt. Buizen gemaakt waar de wind langs gemanaged wordt.
Yeah.
En twee, aan de achterkant heb ik een soort constructietje gemaakt waarmee de wind weer losgeknipt wordt van het frame. Ja. En dat levert me ongeveer nog steeds 3 tot 6, soms wel 10% aan performanceverbetering op, tegen welk merk ook. En toen was ik, toen viel bij mij wel het kwartje.
Ja.
Toen zei ik, oké, hij heeft hier echt iets. Toen hebben we lang zitten kletsen. En toen heb ik eigenlijk tegen hem gezet, want ik kende natuurlijk wel, ik kende de retail. Ik ken ook distributie. En ik weet ook hoe lastig het is om een nieuw merk op te bouwen in heel veel markten. Zeg, weet je, dit klinkt technisch gezien wel interessant. Ik denk dat je twee hele grote problemen hebt. 1, dit gaat een fietsenwinkel niet meer begrijpen. Dit is zo technisch. Dit gaat een distributeur niet meer begrijpen. Dus ik denk dat je hier een totaal nieuw verkoopkanaal moet gaan aanboren. En 2, ik denk ook dat je een hoogwaardige performance fiets moet mensen eerst naar een bikefitter toe.
Ja.
En moet je misschien wel aan een build-to-order model werken. Nou, toen zaten zijn oortjes te flapperen. Ja. En hebben we eigenlijk die drie dingen bij elkaar opgeteld. Heel innovatief. Maar eerst naar een bikefitter. Dus er is een build-to-order. Dus
ja, want dat is best wel uniek. Hè? Wat jullie doen is eigenlijk dat je eerst naar een bikefitter gaat en zegt van, nou, welke afmetingen heb ik nodig? Hoe moet mijn fiets eruit zien zodat ik er zo comfortabel mogelijk en zo aero mogelijk op zit? Mm-hmm. En op basis van dat rapport wordt er een fiets gebouwd. Dat is eigenlijk wat het is, toch?
Dat is wat er gebeurt. Het probleem in de markt is drie redenen waarom we uiteindelijk de business gestart zijn. 1, Richard had gelijk toen ik er beter naar keek. Er is eigenlijk in de triathlonwereld verrekt weinig innovatie doorgevoerd in de afgelopen 25 jaar.
Ja.
Daar is een simpele reden voor. De hele fietsindustrie investeert al hun marketing en development centjes voor de Tour de France, de Giro en de Vuelta.
Ja.
Want daar wordt het grootste kijkersschap. Dus een tijdritfiets in de Tour de France wordt veel aandacht aan besteed. Maar daarna zeggen ze, ja, oké, dan doen we iets langere stem op en dan is die tijdritfiets ook wel oké voor een triatleet.
Ja.
Dat klopt niet.
Nee.
Tweede probleem is, we zien een enorme shift van winkels die sluiten, retail. En de shift gaat naar online.
Ja.
Canyon is nu in 15 jaar lang van een paar miljoen euro omzet naar 600 miljoen euro omzet. Alles B2C. Geen distributeur, geen winkel. Dat betekent wel dat we dus nu online aan het vaststellen wat de juiste maat fiets voor jou is.
Ja.
Maar ook dat de geometrie van de fiets, de driehoek, wordt bepaald door een paar engineers op een
precies,
kantoor.
Ja.
Dus wat doen we? Wat zien we daar? De hele industrie werkt op small, medium, large.
Ja.
Nou, dat is heel goed voor ondergoed.
Ja.
Maar niet voor fietsen. Dat is niet goed voor fietsen. Ja. En dus die drie problemen zagen we. En kende ik al langer. En dat was, denk ik, waar de combinatie van Richard mij ook goed was. Ik ben in Singapore destijds in onze bike boutiques. Was ik de eerste, een praatje over 2006 en 2007, om retail in de winkels te halen, om mensen eerst te meten en te fitten en dan pas een Cervelo te verkopen.
Ja.
Nu is het denk ik zo belangrijk, als je in het high performance segment zit, om 4 dingen te balanceren. 1, je biomechanica, jouw lichaam. Als jij yoga doet, kan jij veel dieper je handen op de grond leggen dan ik. En dat moet je rekening houden. Aerodynamica. Natuurlijk, hoe lager, hoe langer, hoe meer aerodynamica. 80% van de windweerstand wordt door je lichaam gecreëerd, niet door de fiets. Performance stability, hoe lang kan je een positie aanhouden? En 4, je bike handling skills. En dat is dus een proces. Ja, ik had met Copcycling een netwerk opgezet in 30 landen van 300 bikefitters. Dus wel een boel geleerd over wat is een goede bikefitter en wat niet. Dus we hebben eigenlijk toen gezegd, stop met het maken van small, medium, large.
Ja.
Er is geen fiets.
Nee.
Er is ook geen voorraad. Dat is wel een hele drastische. Ja. Twee, ga eerst naar de bikefitter toe. Zie dat als een opticien die je ogen meet. En ga dan pas bepalen welke bril en welke glazen je nodig hebt. Want de hele industrie koopt een bril met glazen, denkend dat dat de juiste glazen zijn.
Ja.
En dan gaan we dus uiteindelijk daarmee bepalen we of we een small, medium of large frame gaan kopen. En dan passen we de fiets wel aan het lichaam.
Ja.
Ja, dat zien wij bij heel veel fietsen misgaan.
Nou ja, in principe gebeurt dat volgens mij bij ieder ander merk, toch? In dat opzicht. Tenminste, ik heb in het verleden ook wel eens andere fietsen gekocht. Dat is de procedure die je doorloopt. Hè? Je hebt een mooie fiets op tv gezien en die wil je graag hebben.
Ja.
En die probeer je zo goed mogelijk op je lichaam aan te passen. Klopt. Dat is eigenlijk wat je doet.
Klopt. En dat is dus inderdaad een forse omslag. Ik denk ook dus wat wij eigenlijk, naast het produceren van fietsen, proberen we ook echt een verandering in de industrie teweeg te brengen.
Ja.
En dit is dat het paard van achter de wagen naar voor de wagen komt.
Ja.
Oftewel, het bikefitten moet niet een post-purchase service zijn, maar een pre-purchase service.
Ja.
Maar dat is wel een nieuwe religie verkopen. En daar zullen we nog wel wat tijd voor nodig hebben. Maar jij bent er doorheen gegaan.
Ja, ja, ja.
En dan merk je toch dat als je daarna, als dat frame onder jou gebouwd wordt, gebaseerd op een goede bikefit, dat je dan meestal wel heel comfortabel op de fiets zit. En comfort is in eerste instantie een belangrijkere aspect dan speed.
Nee, zeker als je inderdaad 180 kilometer lang op die fiets moet zitten. Dus dat is zeker belangrijk. Maar je op een gegeven moment 2019 kwam er naartoe. Dat is dan, hoe zijn jullie daarmee begonnen? Want dat is best wel een in het diepe springen, kan ik me zo voorstellen. Hoe zijn jullie daarmee? Hoe is de naam überhaupt? Hoe zijn jullie daarop gekomen? En hoe zijn jullie nou die markt op gegaan? Wat waren de eerste stappen die jullie hebben genomen?
Ja, dat is een heel proces. Ik had natuurlijk wel een aantal keer doorlopen. Aan de technologische kant wist ik dat Richard, ik kon wel beoordelen dat zijn technologie wel echt iets heel uniek was. Ook omdat hij had een patent aangevraagd.
Ja.
Dus eigenlijk wat ik tegen hem gezegd heb na dat gesprek in januari 2019. Richard, ik start geen enkele venture of idee of project zonder eerst een paar dagen te gaan brainstormen. En met elkaar over de vragen zoals jij, waarom,
ja,
hoe en het wat. Dus ik zeg, kom naar Nederland. We zijn op de Friese Meren. Heb ik een huisje gehuurd midden op het water.
Ja.
We hebben een paar kratjes bier, een paar flessen wijn en wat eten meegenomen. En hij begreep er in eerste instantie geen zak van wat we gingen doen. Maar we hebben een bootje daar naartoe gevaren. We hebben ons daar 4 dagen opgesloten en heel veel 3M sticky notes meegenomen en viltstiften. En toen hebben we dus nagedacht over zijn technologie. Wat daarvan de technische aspecten waren, wat de voordelen konden zijn in de markt voor de gebruiker. Alles is bekeken vanuit direct waar we over één ding eens waren, was athlete performance. We moeten het idee van de Formule 1 aanhouden dat je niet de snelste auto hebt, niet het beste team, maar ook niet de snelste coureur. Dan doe je niet mee en heeft het geen zin. Dus ja, daar zijn we uitgekomen op qua techniek waar we naartoe wilden. Daar zijn we uitgekomen op onze vision, de visie, de missie, ook ons onderscheidend vermogen. En ook daar hebben we inderdaad moeten praten over van, ja, hoe gaan we dit bedrijfje of dit merk een naam geven?
Ja.
Dan kom je in discussies zoals van, nou, als dit merk een beroemd persoon zou zijn, wie zou het dan zijn? Nou, Tom Cruise? Nou, nee. Daar kwamen we eigenlijk niet uit.
Nee.
En op een gegeven moment was het van, als dat ons merk een dier is,
nee,
wat zou het dan zijn? Toen hadden we allebei zoiets. We zijn allebei wel hondenliefhebbers. Oh, dat is wel gaaf. Een jaguar. Ja, die is er al. Een leeuw. Ja, daar zijn er ook al erg veel van. Een hazenwind. Ja, oké. In Amerika. Greyhound. Ja, dat is ook een bus. En eigenlijk vonden we hazenwind wel gaaf. De snelste hond in de wereld. De hazenwind heeft ook, als die rent, heeft die best een hoge schouderpartij.
Ja.
Onze fiets heeft ook best een hoge cockpit. Vanwege die hoge vork. En toen zijn we gaan zoeken in andere talen. Kwamen we uit in het oud Celtic Iers. En daar is een koe, is een greyhound.
Kijk.
En zo is eigenlijk de koe is eruit gekomen. En dat vonden we wel lekker kort. We konden hem ook nog online kopen qua domein. Dus ja, daar hebben we eigenlijk in 5 dagen tijd onze hele brandprint structure. Of je, ja, wat gaan we aanbieden? Ja. Wie is onze klant? Wat is onze visie? Wat is onze missie? Wat is de waardepropositie? Wat ga je aanbieden? En wat is je ultimate promise naar de markt? En daar kwamen we eigenlijk heel snel uit op athlete performance delivered. Ja. Als het niet sneller is, dan zijn we niet geïnteresseerd. Maar daar hebben we ook gedefinieerd dat we bereid zijn om alles wat een standaard is in de fietsenindustrie bespreekbaar te maken. Ja. Processen, technieken en ook altijd open te zullen gaan staan voor data. Een hele scientific approach. En ik vond wel dat we... ik vond bijvoorbeeld dat Cervelo, nadat Gerard Vrome en Phil White daar vertrokken en verkocht is aan Pon Holding, daar is heel veel engineering kennis verloren gegaan. Maar ook een soort engineering-achtig approach. Ja. En ik denk dat wij wel voelden ook dat we dat die positie in de markt wij konden innemen. Met Richard's achtergrond, ook met mijn achtergrond, het combineerde mooi. Dus ja, zo is eigenlijk het begin. Nou ja, toen hadden we een businessplan geschreven. Ja. Dat heb ik destijds aan mijn vader gegeven, die 30 jaar bij Philips heeft gewerkt. En ik zei van, ik wil dat je mega kritisch bent. Ik heb het liefst dat je het helemaal verscheurt en er heel hard om lacht. Dan gaan we het niet doen. Maar die kwam eigenlijk een paar dagen later terug. Hij zei, joh.
Dit is wel wat.
Het is wel wat. Het is wel heel uniek. Ja. Heb je al investeerders? Nou ja, goed, Richard en ik gaan een stuk zelf doen. Maar ik heb een lijstje met 10 namen. Nou, ik heb een vriend die zijn eigen business van 0 naar, weet ik wat, 300 miljoen heeft opgebouwd. Hij heeft zijn business net verkocht. Hij houdt van techniek. Kan ik je eens bij Kees voorbij halen?
Ja.
Zei, dat is goed. Nou, daar hebben we het businessplan neergelegd. En eigenlijk in een middag... waar we zochten naar 4 aandeelhouders van ieder 10%, nam hij eigenlijk in 1 keer 40% op. Dus zo zijn Richard en ik samen ieder 30% en 1 investeerder erbij. Ja. En ja, die is ontzettend belangrijk geweest, Wesley, in het initiële kapitaal. Maar ook, bedoel, laten we niet... er zit nu wel in geïnvesteerd kapitaal om een fietsenbedrijfje te starten, zit wel 3 miljoen euro al in.
Ja.
Dus je bent wel heel lang bezig. Elk nieuw model wat je op de markt zet, kost je minimaal 1 miljoen.
Ja.
Zet je een nieuw automodel, zet Mercedes of BMW een nieuw model op de markt, kost 1 miljard.
Ja.
Dus het gaat wel om geld. En je moet ook een lange adem hebben. Dus we hebben ook gezegd, dit wordt een project van 10 jaar.
Ja.
En we zijn nu halverwege en ja, het gaat goed.
Het gaat lekker. En wie was degene met die je eerste fiets kocht? Wie was dat? Ik bedoel, ja, op een gegeven moment heb je eerste fiets verkocht. Of in ieder geval iemand, een atleet die de eerste fiets heeft. Wie was dat?
Ja. Nou, we hebben eigenlijk daarin bijna tegelijkertijd 4, 5 fietsen gebouwd voor 4, 5 mensen.
Ja.
2 fietsen. De eerste fiets hebben we eigenlijk gebouwd voor een Duits bedrijf, GeoBiomized, waar een werknemer zat van 1,95. Zijn naam was Jan. En zij zouden onze fiets op de baan onafhankelijk gaan datatesten. Dus Richard en ik moesten op de tribune zitten en moesten toekijken.
Ja.
En die fiets, we hebben daar toen 2 modellen voor gebouwd. Een short wheelbase en een long wheelbase. En wij kunnen dus ook de front center lines, wat technisch, maar de afstand tussen het midden van de bottom bracket naar de as van je voorwiel. Hoe langer je die maakt, hoe meer de fiets in een naald recht vooruit wil, hoe minder goed die ook handelt. Dus we hadden een short wheelbase en een long wheelbase, waarbij dus die lijn iets langer gemaakt kan worden ten opzichte van de ander. We hebben 2 versies gemaakt. Er had nog niemand ooit op gefietst. En die Jan zat op een Stevens fiets. Wat natuurlijk niet het meest snelle was. Maar die heeft op zijn eigen... Die hebben ze helemaal met sensoren op de baan in Duitsland gemeten. En daarna kwam hij voor het eerst op onze TF1. En toen werd het allemaal stil op de velodroom. Nee. En ze liepen te tikken tegen hun metertjes aan. En hadden zoiets van, dit kan niet, er moet iets stuk zijn. Ja. En Richard keek mij aan en begon te lachen. Hij zegt, I told you so. En daar bleek, toen zij de eerste tijdmetingen, de eerste windresistentie, CDA, Dat ze waren net 3 dagen op de Velodrome en in de windtunnel geweest met Sebastian Kienle. Die reed, we praten nu over 2020, die reed toen op een Scott. En ze hadden na 3 dagen meten, kwamen ze uit op een CDA. En toen ze de allereerste keer ons opmaat meten, en we hadden nog niks getuned, zaten we op dezelfde meting als Sebastian na 3 dagen.
Ja, want CDA, even kort, kan je eens kort uitleggen wat dat...
Als je een buis neemt, met een doorsnee van 1 meter... en in een windtunnel gooi je daar 40 kilometer wind tegenaan.
Ja.
Dan is de waarde die je daarvan krijgt, dat is dus de druk per vierkante centimeter. Dat geeft een bepaalde waarde. En dan van die buis, die wordt gezet, dat is 1.
Ja.
Als jij nu het systeem van de fiets plus de rijder neemt en je gaat in diezelfde windtunnel en je zet jou daar neer en je gooit er ook 40 kilometer tegenaan, dan krijg je een waarde van 0,24, 0,23. Dat is het percentage, 0,2 van 1. Dus jij wordt vergeleken met een buis van een doorsnee van 1 meter. En welk aandeel, hoeveel ben jij van die buis van 1 meter? Ja. Nou, dat is dus ongeveer 25%, 0,2 nog wat. Als jij dus heel aerodynamisch op de fiets zit, je bent kleiner, je kan heel laag zitten, dan kan je tot 0,018. Ik weet dat bijvoorbeeld bij een Annemarie van Vleuten hebben ze ooit in Eindhoven, ik geloof, 0,16 gehaald. Wij hebben met een Française op onze fiets op de binnenbaan een keer 0,158 gehaald. Nou was ze heel klein, maar ook mega aerodynamisch en kon dus heel plat op de fiets zitten. Als je van 0,02 naar 0,021, dus als je van 0,22 naar 0,21 gaat, dus dat scheelt ongeveer 10 watt.
Ja.
Of weggenomen. En 10 watt, als je dat eraf wil halen met trainen, is lang trainen.
Ja, nee, zeker. Nou ja, zoals je zelf al aangaf, heb ik dat proces zelf ook mogen doorlopen. Afgelopen periode. Hoe dat een beetje gelopen is. Ik heb in april wilde ik een nieuwe fiets kopen. En toen kwam ik uit op 2 merken. Dat was Scott en Q. Ik was op vakantie en het was allemaal een beetje rommelig. Ik heb wel contact gehad met jullie, met jouw collega. Toch voor de Scott gekozen. En toen belde jij me een aantal weken later op. En zei van, ja, ik heb gehoord dat jij toch, of tenminste dat je contact had gehad met mijn collega. En heb jij al een nieuwe fiets gekocht? Nou, toen zei ik, ja, inderdaad, het klopt. Die heb ik inderdaad onlangs al binnengekregen. En toen vertelde je me even, weet je, wat we afspreken. Jij komt met jouw fiets naar de baan. Jullie doen altijd aero camps en dat doen jullie op de binnenbaan. Om te kijken, om die CD-waardes te testen, zeg maar. Kom met je fiets daarheen en vergelijk die fiets die je nu hebt met de Tier 1. En mocht dat dan een verschil zijn van meer dan 15 watt of 20 watt, dan laten we dan afspreken dat jij je fiets weer verkoopt en dat je dan een type van gaat fietsen. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ook best kritisch. Ik denk, nou, dat zal wel. Weet je wat, ik vind het een leuke. Ik vind het leuk om te doen. Sowieso die test op de baan, dat had ik nog nooit gedaan. Weet je wat, ik kom daarheen. Maar ik geloof er niks van. We zien het wel, weet je wel. Nou ja, die fiets meegenomen en al heel snel werd duidelijk dat inderdaad die TF1 een stuk sneller was dan die fiets die ik had. En niet een beetje ook. Dat scheelde echt mega. En weet je, en als ik dat dan aan mensen vertel, hè, de eerste reactie krijg je van mensen, die zijn best kritisch. Hè. Dat zal jij natuurlijk, de reactie die ken jij zelf ook, de eerste reactie van Q, qua designers, mensen vinden het altijd lelijk of niet mooi. Nou ja, daar kan je over twisten. De ene vindt het wel mooi, de andere niet. Dat is met elke fiets. En de andere reactie is van, ja, maar die testen, door wie zijn die uitgevoerd? Ja, door hun. Die reactie krijg je altijd. En dan wat ik altijd zeg is, weet je, ik snap jou helemaal. Want dat had ik zelf ook. Alleen, je moet het gewoon ervaren. Want als je het niet zelf ervaren hebt, ja, dan kan je er ook geen mening over hebben, vind ik. Wat zijn de reacties die jij altijd? Zijn dat herkenbare reacties die je krijgt?
Totaal. Allereerst snap ik, wij van WC Eend adviseren WC Eend.
Ja.
Dat begrijp ik volledig.
Ja.
Alleen mensen die zowel Richard als mij kennen. Kijk, ik zit in business en ik doe al 20 jaar lang marketing en verkoop. Maar ik ben wel iemand die business doet met een hart. En het enige wat je daarin altijd kan beschermen is je reputatie. Dus om te gaan staan liegen over data, dat zit niet in mijn aard en zit niet in het beestje. Richard is een puur sang engineer en scientist. Daar moet je helemaal niet aankomen van cijfertjes veranderen. Dus wij zijn wel allebei types van laat de cijfers het echte verhaal vertellen.
Ja.
Daar hebben we vanaf dag 1 gedaan. En dat is allereerste metingen op de baan in Duitsland.
Ja.
Waar wij toen zagen dat de fiets die we daar, de eerste model die we hadden, was binnen op de baan, had een vergelijkbare CDA met Cervelo.
Ja.
Dat hebben we ook gepubliceerd. En mensen lachten ons uit. Moet je hun nou kijken? Dan komen ze met een heel verhaal. En dan zeggen ze dat de CDA-waarde van hun fiets hetzelfde is als een Cervelo P5. Nou, dan heb je dus niks bereikt.
Mm-hmm.
Nou, wacht even. Cervelo is 15 jaar engineering met de P5.
Ja.
En wij kwamen in ons eerste model. We hebben daar nog een tweede iteratie gemaakt. Plus, er was nog niet buiten getest. Want wij weten ook, met wind op de fiets gebeuren er hele bijzondere dingen bij de TF1.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk al vanaf het begin af aan gezet, we moeten altijd die onafhankelijke metingen blijven doen. En eigenlijk, Wesley, wat we met jou deden, en Richard was best wel een beetje boos op me. Want die als hij, ja maar wacht even, wij hebben die Scott nog nooit echt goed doorgemeten.
Ja.
Het kan ook zomaar zijn dat die er redelijk hetzelfde uitkomt. Ik zei, nou Richard, als dat zo is,
dan is dat zo.
Dan heb je werk te doen.
Ja, precies.
Dus dat zette best veel druk op Richard. Er zijn andere merken waarbij we veel meer al wisten dat we sneller waren. Omdat Richard kan wel naar een frame kijken en naar een fiets. En kijkt hij naar een track speed concept. Zegt hij, oeh, daar kun je zien, die is ontwikkeld door goede aero engineers. Maar er zijn ook frames. En dat is niet hier om merkjes af te branden. Maar waar, als Richard kijkt naar een K-Dex, dan zegt hij, ik snap aerodynamisch gewoon niet hoe het in elkaar zit. Ik snap niet dat dat kan werken.
Mm-hmm.
Dat je de bovenbuis eraf haalt. Daar krijg je hele andere druk op het frame. Als je uit het zadel komt en je gooit zo'n fiets heen en weer. De voorkant van de vork. Ik zie zelf niet, als vanuit aerodynamica, wat de voordelen van dat frame gewoon. Dat is gewoon heel eerlijk.
Nee.
En dus wat wij dus eigenlijk altijd zeggen is, neem je fiets mee. Ja. Laten we het eerlijk doortesten.
Ja, want inderdaad, dan kan je nog steeds zeggen van ja, maar die is niet hetzelfde afgesteld. Nou, dat is dus wel zo, want mijn fiets is helemaal afgesteld zoals die TF1. Die zijn vergeleken met elkaar. En het was bij mij niet zozeer, het moet geen marketingpraatje, want dat wil ik helemaal niet, maar ik wil mijn ervaring wel delen zoals ik dat ervaren heb. Is dat er ook een stukje comfort bij komt kijken, inderdaad. De fiets die moet lekker zitten. Je moet daar toch 180 kilometer op fietsen of bijna halve 90. Nou, dat zijn toch afstanden.
Mm-hmm.
Toch een aantal uren in een bepaalde positie. Ja, en wat ik ervaren heb, is dat... ik heb altijd mega last van mijn rug met fietsen. En het zit echt comfortabel, kan ik zeggen. Nou ja, je ziet nu dat wij hebben natuurlijk ons pro-team. Onder andere Marlène natuurlijk, die onlangs Almere heeft gedaan op die Q. Ja, die kwam met meer dan 8 minuten van de fiets af. Daar hebben we natuurlijk samen ook naar gekeken. We waren natuurlijk samen in Almere onder andere. En dat was wel mooi om te zien, toch?
Ja, maar wij hadden dit al veel vaker gezien.
Ja.
Dus voor ons was het niet nieuw. Maar het verhaal van Marlène was voor ons ook, gaf heel veel diepgang, gaf ook heel veel emotie. Dat komt ook omdat Marlène en Koe hebben al samengewerkt in 2021-2022. Dus ik heb met Marlène en haar ouders in mei 22 in St. George 4-5 dagen gezeten. Omdat ik een gevoel had dat zij daar wel eens heel goed kon gaan performen als een age group atleet. En dan met elkaar hebben we het fietsparcours in een dag gereden met de auto om elk putdekseltje. Het is een familie en een atleet die in heel veel details denkt. Dat doe ik ook vanuit Team TBB komend. We hebben daar natuurlijk een prachtig resultaat dat zij daar overall women's age group wereldkampioen werd. Met, laten we niet, ik geloof 23 minuten op nummer 2. Dat is gigantisch. Ja. Daar heeft toen is eind 22 zijn we op een uit elkaar gegaan. Er waren toen prima redenen voor. En Marlene is op een ander merk gaan fietsen. Daar heb ik altijd naar gekeken van oeh. Nou moet ze en de sprong maken van age grouper, van amateur naar pro. Ja. Dat is een mega moeilijke sprong die heel weinig mensen echt succesvol kunnen maken.
Ja.
Die moet ze doen. En ik denk ook dat ze, was mijn idee toen, 15, 20 watt verliefd op de fiets. Ja. Dat Marlene in de afgelopen anderhalf jaar, ondanks die, dat stuk verlies op de fiets, zo snel fietste. Zwom. Maar ook liep. Daar heeft ze zoveel, daar is ze op eigen kracht zoveel doorontwikkeld. Dan kijk je naar Kalmar, waar ze wint. Dan kijk je naar Poznan in de halve.
Ja.
Dan pet je af. Maar ze komt dan in de swim, in de lead group eruit. Zak daarna op de fiets terug naar positie 7-8. En komt dan met lopen weer naar boven.
Ja.
Dus ik heb toen, Marlene en ik hebben altijd contact gehouden. En zij belde nog voor Kalmar. En dat ze gewoon zei, ik wil gewoon eens één ding aan je vragen. Het lijkt wel of alle dames lagere wattages pushen dan ik. En ik verlies posities.
Ja.
Ja, en dan moet ik ook eerlijk zijn. Ik zeg, maar dat heb ik wel voorspeld. Ja, wat bedoel je? Je verliest wat wattages op de fiets.
Ja.
En dat is niet om een ander merk. Ik ben nog steeds een hele grote Cervelo-fan. Wij vinden het fantastisch wat Scott doet.
Ja.
De Canyon is het grootste merk in de triathlon en in de fietserij op dit moment. Wie zijn wij om daar al tegenaan te piezen? Zo zitten we niet in elkaar. Maar we zijn wel een soort kleine David die met een slingslot aan het vechten is met Goliath. En er zijn een heleboel Goliaths. En wij geloven in onze innovatie.
Ja.
En we bewijzen ook elke keer, we hebben nog niet één keer gehad dat er een merk is wat een match of lagere CDR heeft dan wij. En we hebben honderden tests gedaan. Dus je bouwt wel ervaring op dat we goed zitten.
Ja.
En de technologie ook echt werkt. En dat je met Marlene, dat is dan toch wel heel gaaf. Want erg veel duidelijker dan dat kon het niet worden. Dus Marlene vroeg toen, ja, oké, er bouwt zich een onderbuikgevoel op dat ik wat verlies. Zouden jullie voor mij dan nog een keer een TF1 willen bouwen? Maar volledig op vrije basis. Dat als het niet matcht of als het niet beter is, ja, dan jammer van jullie. Maar dan ga ik niet switchen. Nou, dat vond ik wel een mooie uitdaging. Ja. Dat was bijna zeker zo'n mooie uitdaging als ook met jou, met die Scott. Dus toen hebben we, nou, ik geloof dat je er zelf bij was, hebben we een nieuwe fit gedaan. Nu, 3 jaar later, kwam er ook een andere frame size uit die fit. Dat hebben we gedaan met Dirk-Jan Liewers van de Bikefitter in Limmen. Wat echt een goede fitter ook is. Dus daar hebben we de fit vastgesteld. En dat werd tot onze verbazing een andere maat. Dat was wel interessant. Die hebben we gebouwd in 5 weken tijd. Marlene kwam naar Alkmaar een week voor Almere.
Ja.
Nou, ik heb 7 jaar met Brad Sutton gewerkt. En de regel was altijd, in de laatste 4 weken voor een race verander je niks meer. Inclusief je ondergoed.
Ja.
Want hou alles hetzelfde.
Ja.
En zoals Brad altijd zei, stop looking for clues. Heel veel atleten verliezen wedstrijden met zijn laatste 4 weken nog allerlei clues. Oké, hij doet elastiekjes. Staan ze in de transitie voor een race. Oh, hij doet zijn schoenen zo houden. Oh, hij zet zijn fles zo. Oh, dat moet ik misschien... Houd toch op.
Ja.
In je training leg je alles vast. In een race doe je niks meer dan uitvoeren, niks meer veranderen. Ja, en dan ga je toch heel eerlijk die vergelijking maken. En dan krijg je discussies dat mensen zeggen, ja, maar als ik nu de foto zie van Marlene op de fiets, op een koe, zit ze iets anders dan op de fiets waar ze op zat. Ja, dat kan. Maar ze kan niet lager op de fiets waar ze nu zit, want die fiets kan niet lager.
Ja.
Die cockpit kan niet naar beneden. Ja. Dus je komt dan, wat je uiteindelijk aan het vergelijken bent, is je hebt Max in een Red Bull zitten.
Ja.
En nu zet je Max in een McLaren.
Ja.
Dan ga je niet zeggen dat de wielen van Red Bull moeten ook naar de McLaren. Nee, hoe race Max in een Red Bull?
Ja.
wat is dan zijn CDA? En nou zet je hem in de McLaren en wat is dan zijn CDA? Mm-hmm. Dan ben je dus echt race setups met elkaar eerlijk aan het vergelijken. En als Marlene dan in de allereerste keer, dus dan komt zij op haar huidige merk. Daar zit ze dan anderhalf jaar op. Nou, dan mag je ervan uitgaan dat je met bikefitting en
dat je optimaal zit op die fiets.
Dat je optimaal zit. Ja. Jij zat nog vrij nieuw op je Scott. Ja. We hebben jou zelfs nog iets getuned op je Scott voordat we begonnen. Want dat vonden we wel echt gênant dat daar wat dingen niet helemaal goed stonden.
Ja.
Maar Marlene zit al anderhalf jaar op die Scott. Heeft er ook een Ironman op gewonnen. Heeft er een halve Ironman op gewonnen. Dan mag je ervan uitgaan dat je efficiënt op de fiets zit. Ja, dat het verschil dan bijna... Nee, dat het verschil dan 23 watt is.
Ja.
Wat bij een snelheid van 40 kilometer 11 minuten is.
Ja.
Dat kon Marlene ook bijna niet geloven. En daarna zei ze, ja, wat moet ik nou doen? Want nou moet ik volgende week wel Almere racen. Ik zei, nou, ik ken die Alanis Siffert. Ik ken ook haar coach. Dat is mijn oude partner Brad Sutton.
Ja.
Daar loop je niet zomaar overheen. Dat is een hele jonge kanon. Ja, en dit was haar A-race. Dus ik vond het heel dapper van Marleen. Dat ze zei, ja, als ik dit niet doe, dan zit dat in mijn kop.
Ja.
Als ik het wel doe en er gaat iets verkeerd, dan gooi ik mijn A-race overboord. Ja. Terwijl ik toch in Kalmar en in Poznan heb laten zien dat ik wel heb gewonnen. Ik zei, ja, ik denk dat je nu alleen veel comfortabeler kan gaan winnen. En ik voorspel je dat je nu... En dat heb ik letterlijk ook tegen haar in tekstjes geschreven. Ik denk dat je hier 10 tot 11 minuten heb ik met Joe Spindler, de coach van Marlene. Opnieuw, dat is niet wij van WC Eend. Ik ga dat niet berekenen. Maar ik pak dan de cijfers van Marlene. Wattages, heart rate, power van Kalmar en Poznan. Joe Spindler heeft daar perfecte modellen voor. Zegt Joe, wat denk jij dat Marlene met deze CDA winst op een halve Ironman of een full Ironman? Ja. En dan kwam die na een uur terug. Op een halve Ironman gaat Marleen, denk ik, 4,5 minuut pakken. Op een full Ironman 11.
Nee.
Ik zei, man, dat is wel heel veel. Ik zei, maar dat kan de hele Almere race veranderen.
Nee.
Ja, dat denk ik ook. En dat Marleen het dus als derde uit het water kwam.
Ja.
Naast Siffert en Chloe Sparrow, die ook op onze fiets zit. Marleen tactisch heel slim reed in het eerste technische stuk.
Gelijk naar voren.
Maar die liet eerst die twee gaan. Pas toen ze op de dijk kwam... En voelde van, man, wat gaat dit makkelijk. En je zag ook die smaal op de gezicht. Ik zat op de tv, die smaal op de gezicht. Ze stak de tong uit naar de camera. En ik denk, oh boy, die zit lekker.
Nee.
Als zij, laten we nou zeggen, die 10 minuten die ze had, of 8 of 10 minuten die ze had aan in T2. Als zij die niet had, en het was aangekomen op een echte looprace...
Was het spannend geweest.
Ja. Had ze uiteindelijk Siffert gepakt? Denk het wel. Maar er kunnen ook andere dingen gebeuren. Ja. Maar nu kom je met 8 tot 10 minuten
comfortabel voorsprong. Van de fiets af.
En voor het eerste keer dat je dan en passant ook nog even het nieuwe Nederlandse kantoor rijdt en een fietstijd neerzet die in 43 jaar nog nooit is bereikt, waren wij onwijs trots op Marleen. Maar Marleen was ook met de familie en het was een soort reunie. Voor ons na de race. En ze was ontzettend gracieus. Ook naar van, hier heeft de fiets me echt geholpen. En dat het zo transparant en zo duidelijk zichtbaar was. Ja, dat hadden wij ook nog niet gehad. Zeker niet in de Nederlandse markt. Dus dat was denk ik de meest bijzondere race voor ons dit jaar. En we hebben met Rico toch ook heel wat bereikt.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dat was hele mooie. En... Naast Marlene gaat ook iemand anders op die fiets rijden. Komend weekend al. En dat is Milan Brons. Wij gaan hem heel eventjes even bellen.
Een hele goede dag.
Hey Milan, hoe is het?
Goed. Melk.
Ja, zeker. Je hebt net gezommen, begreep ik. Laatste trainingjes voor komend weekend.
Zeker, ik kom net het zwembad uitgelopen. Gezommen samen met Yuri. En het was druk, zeg. Dat was niet normaal. Er lagen behoorlijk wat toppers in het water. Naast me in de baan lag gouden medaille bij de dames, Cassandra Beaugrand.
Hey.
Alle mannen toppers van de 200 en de PTO waren er. Juri natuurlijk, maar Kaal Smit, Marten van Riel, de winnaar van die fiets afgelopen zaterdag natuurlijk. Dus allemaal trainingsgroep toevallig tegelijk. Dus het was gezellig druk, laat ik het zo zeggen.
Want je zit nu nog in Girona. Wanneer ga jij richting Barcelona? Of is dat ga je morgen over, of ga je gewoon op de net voor de race dag, zeg maar, die kant op?
Ja, nou, het is die race die je het weekend gaat doen is natuurlijk voor mij best wel lekker. Want als je in Girona woont en die race is in Calella, dat is een dorpje eigenlijk aan de kust tussen Girona en Barcelona in. Dus het is niet Barcelona, maar het is een beetje... Net als Challenge Almere Amsterdam, zeg maar, weet je, dat ze die Amsterdam erbij zeggen voor eigenlijk een beetje promotieactiviteiten.
Yeah.
Maar het is echt drie kwartier rijden van mijn huis. En ik hoef er vrijdag voor het eerst te zijn voor een briefing. En dan zaterdag fietsen wegzetten en dat spul allemaal. Dus ik rijd lekker vrijdag die kant op. Mijn ouders zijn ook op vakantie in de buurt. En oma en zijn vriendin daar niet, die zijn hier ook. Dus we gaan vrijdag gaan we lekker die kant op. En het is die race is best wel... vrij recht toe recht aan, zeg maar, in de zin van het is vrij makkelijk. Zwemmen in de zee, fietsen langs de kust heen en weer en lopen langs de kust heen en weer. Dus het is ook niet heel moeilijk te verkennen.
Yeah.
Maar ik ga lekker vrijdag die kant op. Zo lang mogelijk thuis slapen en laatste dingetjes gewoon lekker vanaf huis doen. Dat is ook wel lekker een keertje.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Want, kijk, dit is natuurlijk, je hebt natuurlijk Ironman Frankfurt gedaan. Je hebt Challenge Almere gedaan. Dat is allemaal nog vrij recent geweest.
ja, zeker.
Dus dit wordt je derde hele in 7 weken. Dat is natuurlijk best wel een risico die je neemt. Maar hoe voel jij je nu? Ben je er klaar voor, zeg maar? Denk je dat je klaar bent om die derde volledige Ironman te racen in 7 weken?
Ja, het is inderdaad heel veel in een hele korte tijd. En kijk, het kan, wat je zegt, een risico. Het kan een risico zijn als je al niet goed voelt of als je pijnjes hebt of wat dan ook. Ja, dan moet je natuurlijk of iets helemaal gelijk al niet doen. Of beslissen tijdens de race van, nou, dit wordt hem helemaal niet, zeg maar. Maar ja, eigenlijk voel ik me... Laat ik vooropstellen dat het niet de plan was om 3 hele 7 weken te doen. Kijk, het plan was natuurlijk hopelijk in Frankfurt en Hawaii kwalificatie behalen en voor Hawaii gaan. Nou, dat was helaas niet gelukt. Toen was eigenlijk alleen Barcelona plan en toen was het toch al meer een soort van tussendoor gekomen. Ik had zoiets van, nou ja, het is allemaal leuk en er valt eigenlijk niet heel veel te verliezen in het seizoen. En ik voel me hartstikke goed. Laten we gewoon ervoor gaan en dag per dag bekijken hoe het herstel gaat tussen de wedstrijden door. En dat verloopt eigenlijk echt verbazingwekkend goed. Sinds Frankfurt voel ik me eigenlijk gewoon ook training behoorlijk goed hersteld na de wedstrijden gaat snel. Ik kan nog steeds best wel aardig trainen tussendoor. En ik behaal echt nog wel de waardes en de dingen die je wilt doen, zeg maar. Dus verbazingwekkend goed, laat ik het zo zeggen. En dat is op fysiek vlak, maar op mentaal vlak... eigenlijk zit ik er nu zelfs bijna in. En ik ga dit weekend, dit is echt al mijn laatste race van het seizoen, hoor. Maar ik zit er bijna in van, ik vind het jammer dat het nu alweer stopt, zeg maar. Ja.
Nou ja, dat is sowieso een goed teken, denk ik. Als je kijkt naar de concurrentie in Barcelona, als je kijkt naar de startlijst bij de mannen. Wat zijn nou namen dat je denkt van, nou, die gaan het echt wel goed doen komend weekend?
Goh, sowieso is het echt een hele grote startveld. Echt een heelste, ondanks dat het, zeg maar, 3 weken voor Hawaii is, zit deze race helemaal vol. En zat hij al best wel vroeg helemaal vol. We doen gewoon 85 mannen bij de mannen mee, dus bij de pro's. Dat is echt ongekend veel. Dat is gewoon net zoveel als Frankfurt.
Ja. Yeah.
Maar ja, ik, normaal gesproken ken ik wel bijna iedereen, zeg maar, van alle namen die op zo'n lijst staan. Alleen nu ken ik er van de 50-60 zo'n beetje niet. Dus daar kunnen zomaar verrassingen tussen zitten. Maar dat kan ook zomaar betekenen dat er heel veel mannen misschien niet helemaal de snelste tijden gaan behalen. Dat moet zondag blijken natuurlijk. Maar desalniettemin, ondanks dat 3 weken voor Hawaii is, doen er nog steeds echt wel veel goede gasten mee. Onder andere de nummers... 1 en 2 van Almere, hè, van Challenge Almere Amsterdam. Mm-hmm. Dus die pakken ook redelijk snel naar Almere weer de volgende hele. Jesper Svensson en Joshua Lewis.
Ja.
Pim van Diemen natuurlijk, Nederlander die ook meedoet. Ook net naar Almere. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En verder doen er gewoon stiekem nog wel wat andere goede gasten mee. Ik denk dat grootste favoriet is misschien wel Jan Strapman.
Ja, als hoogste geplaatst, denk ik, hè, op de PTO-ranking.
Ja, ik denk dat hij het hoogste geplaatst had voor de PTO-ranking, inderdaad, ja. Jan Stammer in ieder geval. Er doen dan nog 1 of 2 mannen mee die nog nooit een hele hebben gedaan, maar wel op de kortere afstanden of een halve hebben bewezen dat ze echt heel top zou kunnen zijn.
Ja.
Als Goodwin of van Emil Holm, dat soort jongens. Dus ja, het wordt gewoon. Er gaat zeker weer. Ik denk dat het een beetje net als Almere, dat er echt wel een grote groep van voren samen het water uitkomt. En ook samen zou kunnen fietsen, maar. ik hoop en ik denk dat Pim en ik bij wijze van niet die met z'n tweetjes hoeven te fietsen, maar dat we meer mensen om ons heen hebben.
Ja.
Dus ja, we gaan het zien. En ja, precies wat jij daar straks zegt, het is kort op elkaar allemaal, alle wedstrijden voor mij. Maar ja, het kan zomaar zaterdag heel erg goed gaan, maar het kan ook heel erg zwart evenvallen. En dat kan je nu wel in training aanvoelen hoe en wat, zeg maar. Maar dat voel je uiteindelijk het beste straks als je onderweg bent natuurlijk.
Ja, ja, verwacht jij een beetje dezelfde wedstrijd verlopen als in Almere? Dat er een groepje voor weg is en dat jij met onder andere een Pim van Diemen zo meteen op de fiets weer gaat zitten?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat ik of wij misschien dan weer een beetje zo'n 3 of 4 minuten achter de echte grote kopgroep later zullen komen. Maar wat ik net ook al zei, dan dat we nu een stuk meer mensen om ons heen hebben. En ook hopelijk wat goede fietsers om ons heen erbij. Dus dat we niet alles met z'n twee hoeven te doen. Of uiteindelijk in eentje. Dus dat is ook wel lekker. En ik denk dat die beide fietsgroepen van de kopgroep en dan de groep daarachter waar wij dan in zitten best wel aan elkaar gewaagd zullen zijn.
Ja.
Dus ik hoop in ieder geval met iets minder achterstand aan die marathon te gaan beginnen dan bijvoorbeeld in Almere. En dan gaan we het zien hoe en wat op de marathon. De afgelopen 2 marathons die ik heb gedaan waren best wel oké. Okay, dus ja. als zoiets zondags weer zou lukken, dan kan er alsnog een hele mooie dag of uitslag in zitten. En gaan we zien.
Ja, ik ben heel benieuwd. Bij de mannen is het natuurlijk een hele lange lijst. Bij de vrouwen hebben we ook wel een mooie lijst. Voornamelijk ja, 3 Nederlanders toch wel. Diewertje Baks, Helene Moes en de rentree van Sarissa de Vries, hè?
Ja, de vraag is natuurlijk ook voor vooral die eerste 2 is natuurlijk weer kort naar Almere. Ja. De vraag is of zij die misschien als backup hebben ingeschreven. Of dat ze er echt vol voor gaan, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze echt gaan racen. En zeker voor Sarissa, wat je zegt, zou het weer een comeback op de hele zijn. Ook dat is de vraag hoe het afgelopen week gegaan is. Kijk, je kan natuurlijk inschrijven en hopen dat het allemaal goed gaat en alsnog niet racen. Maar wellicht staan ze wel zomaar aan de start. En zeker Sarissa is het dan natuurlijk een mooi vraagteken in de zin van op papier wat ze in het verleden heeft laten zien. Zou ze zomaar zijn wedstrijd op het podium kunnen staan of winnen?
Ja.
En dan zomaar een Kona-slot gaan behalen, zeg maar, weet je wel, volgend jaar. Maar goed, ze is natuurlijk moeder geworden en er is wel hoop gebeurd natuurlijk. Dus
ja,
dat is niet zo eventjes makkelijker gezegd dan gedaan.
Nee, in dat opzicht is het nog vrij onzeker, zeg maar, hoe ze ervoor staat en wat ze kan. Maar het is super tof dat zij weer een rentree maakt, denk ik. En leuk voor de Nederlandse triathlon. Hey, naast het feit dat jij dit weekend gaat racen, heb je natuurlijk ook wel een ander nieuws dat je op een nieuwe fiets gaat racen dit weekend.
Ja, klopt. Eerste keer dat ik toch nog het einde van het seizoen eventjes op een andere fiets ga rijden. Het mooie Almeerse merk uit Almere natuurlijk, de Q-Cycle. Een hele bijzondere fiets. En er zijn natuurlijk de meningen over verdeeld hoe mooi die wel of niet is, zeg maar. Maar ik vind hem in ieder geval echt heel erg goed aanvoelen. En dat is denk ik het belangrijkste. We hebben redelijk snel na Almere deze periode er zo snel mogelijk goed en goed mogelijk op kunnen zetten. Ik heb nog een paar dingetjes zelf aangepast. Even een tijdelijke oplossing dat ik in ieder geval deze race op deze fiets kan gaan rijden. En het stond op training echt heel erg goed. Je voelt gewoon dat ding vooruit wil. En dat is het belangrijkste. En ik moet zeggen ook vooral de mogelijkheden die je hebt met deze fiets om een bepaalde positie te bereiken is gewoon echt heel erg makkelijk, zeg maar. En die positie, ik denk dat mede door de combinatie van hoe je op die fiets kan zitten, die positie kan bereiken met de grote reach en de hoogte, zeg maar. En dan de fiets zelf voor hemzelf, zeg maar. Ik denk dat die combinatie een hele snelle formule is. En dus dat gaan we zien dit weekend. Ik voel me er echt heel erg goed op. En er zit allemaal mooi spul op, mooi materiaal. Dus zondag lekker mee racen en dan begin november gaan we ook de wielenbaan testen met aerodynamica en dat soort dingen allemaal. En dan komt hopelijk, of als het goed is, ook mijn eigen fiets, eigen vreemder. En dan dat zou natuurlijk wel heel erg lekker zijn, want dan ben je in begin november straks gewoon helemaal klaar voor wat er komen gaat volgend seizoen alweer, zeg maar. En dan heb je er niet in februari of maart nog eens om kijken naar of stress van. En dat zou natuurlijk wel heel erg lekker zijn als dat dan op die manier al geregeld is.
Ja. Nou ja, heel vet inderdaad. En op die fiets die jij hebt, hebben al hele grote namen op gezeten de afgelopen maanden. Dus in dat opzicht gaat het helemaal goed.
Ja, vooral in de Westen.
Nee, hey Milan, heel veel succes en heel veel plezier dit weekend. We gaan je uiteraard volgen. En Nou ja, rust lekker uit. Zorg dat je nog een beetje je laatste trainings doet. En dan kijken we heel erg uit naar een mooi resultaat dit weekend.
Het is dan stiekem wel weer heel erg snel voorbij gegaan zo'n seizoen, hè?
Ja, nee, zeker. Maar gelukkig, we hebben nog wat mooie dingen in het verschiet.
Er komt ook triathlon moois aan, maar voor mij houdt het dan naar dit lekker op. En dan is het echt wel een leuk en mooi seizoen geweest. En hopelijk zondag nog naar klappen. Maar
zeker. Hey, doe Omar de groeten daar en heel veel succes de komende dagen.
Gaan we doen, we spreken later.
Oké, okay. Hoi hoi.
Hoi.
Ja, dat was Milan vanuit Girona. Laatste dagen voor zijn derde hele in 7 weken. Dat wordt wel heel spannend, denk ik. En toch wel tof dat hij ook op jouw fiets rijdt, hè, dit weekend.
Ja, dat is prachtig. En ik zal een... Ik maak hier een bold prediction. Ik denk dat Milan in de top 5 dit weekend 85 pro's, zoals hij zelf al zei. Ik denk dat de boost... Er vindt natuurlijk heel veel plaats in dit soort wedstrijden. Was bij Marlene ook. Ja. Aan de ene kant een stukje angst van op het laatste moment nog een stuk equipment omgooien. Ja. Ik denk dat Milan, wat wij zelf al gezien hebben, best wat tijd verloor steeds op de fiets. Een goede zwem heeft, een goede loop. Kijk, hij moet het doen. En het resultaat ligt er aan het einde van lopen. En niet aan het einde van de fiets. Nee. Maar ik maak een voorspelling. Ik denk dat Milan hier top 5 kan eindigen.
Dat zou denk ik een heel geweldig resultaat zijn. Dus laten we daarvoor gaan. Hey Alex, hartstikke bedankt voor je tijd dat je hier was. En heel veel succes met de komende tijd met Q natuurlijk. We houden dat nauwlettend in de gaten. En het lijkt me leuk om binnenkort weer een keer af te spreken. Om eens te kijken hoe we er dan voor staan met elkaar. Bedankt. Luisteraars ook bedankt weer voor het luisteren en succes met de trainingen. Het seizoen is voor velen denk ik wel een beetje voorbij. Maar goed, die winter is in dat opzicht een hele belangrijke periode om weer je goed voor te bereiden voor het komend seizoen. Dus tot volgende week.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Oakley, Physic en Triathlon World. Find your best.